Dit is de boeddhistische omroep. Vanavond kunt u luisteren naar een interview met Maarten Houtman, de inspirator achter een 20-tal Tao-zengroepen verspreid over Nederland. Houtman, die 84 jaar is, vertelt over de belangrijkste inzichten die hij in zijn spirituele leven heeft opgedaan. En over de invloed die de internering in een Japans gevangenkamp in Indonesië op hem heeft gehad.
Ik heb een hele zwerftocht gehad eigenlijk. Ik heb theosofie en antroposofie en rozenkruiserij. Dat heb ik allemaal vrij grondig bestudeerd. Maar ik keerde toch eigenlijk terug naar de eerste indrukken die ik kreeg van de lezingen van Krishnamurti. Dat was toen in het Sterkamp. Toen was ik dus in Holland al. Die sprak me heel erg aan, maar bovendien gebeurde er iets wat niemand voorzien had. Ik was in het Sterkamp, was ik in de elektriciteitsdienst en daarvoor moest ik vrij vroeg op, om dus van allerlei te doen. Ik was op weg naar de elektriciteitsplek en Krishnamurti kwam op zijn fietsje langs en die zag dat er iets met mij niet deugde. Ik had inderdaad groot verdriet. En hij stapte van zijn fiets af. En hij keek naar me. En legde zijn hand op mijn schouder. En toen was het opeens of ik zag dat verdriet maar zeer betrekkelijk was. Hij heeft niets gezegd. Hij is weer op zijn fiets gestapt en is weggegaan. Dat geeft mij dus de overtuiging gegeven dat het wezenlijke wordt buiten het woord om doorgegeven. Want hij heeft inderdaad niks gezegd. Maar hij gaf mij dus het gevoel van de betrekkelijkheid van dat verdriet. En dus dat is een van de dingen. En later heb ik natuurlijk heb ik vrij veel bestudeerd. En zoals gezegd is vrij veel religieuze stromingen behoorlijk grondig bestudeerd. Maar ik had altijd het gevoel na een poosje van het is te veel een bouwwerk. De essentie komt onvoldoende naar buiten. En dat heeft me eigenlijk mijn hele leven vervolgd, zou ik eens zeggen. Het is zo geweest dat ik telkens, en dat is met name geweest in het Japanse gevangenkamp, waar ik, uitgehongerd werd. En ik was bovendien verpleger in de dodenbarak. Maar waar ik wel veel meer tijd had dan in het normale leven om op de dingen in te gaan. En dat heeft gemaakt dat ik geleidelijk aan overtuigd ben geraakt dat je, als je op een zinnige manier in het leven wil staan, dat je dan beslist tijd vrij moet houden, dat is een bewuste keuze, om bij deze dingen stil te staan, minder erbij over te denken dan wel de vragen dus te laten staan.
Is die ervaring in dat kamp in Indonesië ook een van de redenen geweest dat u zo'n spirituele zoektocht hebt gemaakt?
Nee, dat was al aan de gang, maar dat werd door dat gevangenkamp werd het wel heel erg versterkt. Ja. Nee? Want, het was logisch. Ik zat in een groot kamp van 9000 man. Daar waren heel veel haatgevoelens. En er was eigenlijk geen mogelijkheid voor die mensen, wat ik erg jammer vond, om zich te beraden over, deze situatie was akelig. Maar waar begon die eigenlijk, hè? Ik begon natuurlijk niet bij dat moment van dat kamp, maar die begon al veel eerder. Dus zich de vraag te stellen, ja, waarom is er leed überhaupt? Dat is in dat kamp heel erg sterk geworden. En ook de vraag, ja, hoe ontstaat je wereldbeeld? Hè? Want er waren wel een paar bomen nog in dat kamp en die vogels die waren altijd gewend geweest daar te zitten. Maar toen dat kamp een keer bevolkt werd door 9000 mannen, ja, dan kwamen ze even langs en dan schrokken ze en dan vlogen ze weer door. Hè? Dus de verbondenheid van alles en het onvermogen van de meeste mensen om dat op te merken eigenlijk, dat is in dat kamp. En ik had daar echt heel veel tijd, ik bedoel, veel meer dan in het gewone leven. Ja,
maar u had ook nog uw helderheid.
Ja, zeker. Want die uithongering, die had wel tot gevolg dat je lichamelijke functies langzaamaan terugtraden. Maar de geest, dat heb ik opgemerkt, de geest wordt niet aangetast. Als die tenminste gebruikt wordt, hè. Als die niet overstemd wordt door haatgevoelens of begeerte in de zin van te willen hebben van eten. Maar het was heel grappig. Ik had een Indonesische vrouw die mij eigenlijk lang voordien geleerd heeft dat als je geest te veel bezig is met de materie, dan wordt er te veel energie van je afgenomen. En toen ik dus in het kamp kwam, daar heb ik me direct voorgenomen, wordt niet over eten gedacht door mij.
Dat is niet makkelijk.
Nee, dat is niet makkelijk. Maar als je dat besluit neemt, dan verandert er toch iets in je bewustzijn. Hè? En ja, natuurlijk, je drinkt wel eens aan die heerlijke boterham van vroeger, maar ja, toch. Hè? Je bent er niet altijd mee bezig. Je geest is dus bezig met andere dingen. En dat is belangrijk.
Nou bent u uiteindelijk na heel veel zoeken bij het boeddhisme terechtgekomen.
Ja.
Wat natuurlijk toch ook een sterke Japanse wortel heeft.
Ja, maar ik heb met alle respect voor wat de Japanners gedaan hebben, dat punt, dat wil zeggen wat hun invloed is geweest, heb ik onmiddellijk begrepen. Ook door, en dat is ook door de oorlog gekomen, daar heb ik niet alleen de soldaten meegemaakt, maar ik heb ook de zogenaamde economen meegemaakt. En ik heb toen onmiddellijk begrepen dat zij een geweldige gevoeligheid hebben voor de natuur en alles wat met de natuur samenhangt, vormgeving, die eigenlijk hun natuurlijk is gegeven. Maar ik heb het gevoel gehad, ja, dat is zo samengegaan dat wij hier langzamerhand het gevoel hebben gekregen dat hun vorm van beleving van het boeddhistische ideaal van het lenigen van het leed te veel die kant uitgetrokken is. En wat nu gebeurd is met dat boek Zen het Woord, dat bevestigt dat eigenlijk. Hè? Dat je mag nooit de verantwoording voor je leven en alles en van je ervaringen ondergeschikt maken aan het gezag van een ander.
Want in dat boek wordt beschreven welke rol eigenlijk de Zen-kloosters hebben gespeeld,
ja,
in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja, ja.
En dat is geen prettige rol geweest.
Nee, en ze hebben nu dus ook toegegeven, dat vond ik erg goed. Althans, er schijnt 70% te zijn van de priesters die hebben gezegd, ja, er zijn fout geweest. Dus dat geeft al aan, en dat sluit ook aan op mijn grote invloed die Krishnamurti op mij heeft uitgeoefend, dat op geen manier op geestelijk terrein gezag erkennen. Uitsluitend je eigen ervaring nagaan. Ook als die tegengesteld is aan wat het algemeen is. En dat heeft me eigenlijk mijn hele leven doorgedragen.
En heeft dat ook bepaald dat u bij Tao Zen bent uitgekomen?
Nou, dat is weer een andere kwestie. Ik had de het gevoel dat wat er over het lichaam door de Zen-mensen gezegd werd, dat daar iets ontbrak. En ja, je kunt zeggen, toevallig ben ik in aanraking gekomen met Mandakya, die heel uitgebreid eigenlijk de Taoïstische visie en vooral de oefeningen propageert en ook doorgegeven heeft aan de mensen. En toen de eerste lezing, toen raakte die mijn heiligbeen aan. En toen was ik, leek net alsof ik een bliksemstraal kreeg. En toen dacht ik, nou, dat ga ik dus bestuderen. En dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik ook dat boekje over geschreven. Dus, oefeningen. En ik heb gemerkt dus dat je volgens die Taoïstische methode, dat je dieper in je lichaam doordringt en dat je dus op den duur echt een gesprek met je lichaam hebt. Dat je kunt constateren welke organen een beetje te weinig hebben gekregen, welke organen niet hun eigen energie hebben. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ja, zo is het toch. En dat heeft gemaakt dat ik geleidelijk aan gedacht heb, nou, dat moet ik erbij invoeren. Maar ik bedoel, de basis blijft zen natuurlijk.
Voor zover ik weet hanteert u wel een heel uitgeklede vorm van zen, zonder rituelen.
Ja. Dat is omdat ik vind dat het beleven en het doorgeven zo mogelijk van de kern vraagt zoveel aandacht dat ik alles wat er omheen is eigenlijk heb weggestreept. De mensen die daarvoor gevoelig zijn, ja, die zijn dus bij me gekomen.
Hoort er bij die Taoïstische opvatting dan ook een speciale manier van mediteren?
Nee, dat niet. Maar wel een dagelijkse oefening, is ongeveer 2 keer 3 kwartier. Waarin je dus uitsluitend je verdiept in het lichaam, je lichaam binnengaat. En eigenlijk langs die weg, op een hele, misschien kinderlijke manier, hele onbewuste manier, contact krijgt met wat wij dan het onbewuste noemen. Dus het grote leven wat niet zichtbaar is. Dus dat heb ik echt bij ingevoerd. Ja, de basis, het zitten, dat doe ik ook. Alleen, dus het bijkomende, dat er gezegd wordt, ik beloof alle levende wezens te redden. En, nou, dat vind ik een beetje veel. Als je een beetje leed kunt lenigen, nou, dan heb je gedaan wat je kon. En hoeveel, ja, dat hangt van je intensiteit en ook van je inzicht. Ik vind inzicht dus misschien wel het allerbelangrijkste. Waarom doe je het eigenlijk? En nou ja, als je begint, dan heb je natuurlijk 100.000 dingen waarvan je denkt, daarvoor doe ik het. Maar na een poos ga je merken dat het dat eigenlijk niet is. Dat het eigenlijk iets ongrijpbaar is, wat je toch zodanig beweegt dat je niet na kunt laten om het te doen. Wat Yashotani Roshi zegt, dus ik doe het, ik weet niet waarom ik het doe, maar ik doe het.
En wat probeert u nu aan uw leerlingen over te brengen?
Ik probeer ze het verband over te brengen tussen hun eigen leven en wat er in de wereld gebeurt. Dat is eigenlijk waar ik me altijd mee bezig hou. En waarvan ik vind dat het eigenlijk de motor moet zijn. Dat je dus nooit vergeet, daar mag je best plezier maken, je mag genieten van eten. Daar gaat het allemaal niet om, maar dat je eigenlijk nooit vergeet dat er dus miljarden mensen zijn die nauwelijks de gelegenheid krijgen om zich bezig te houden met deze dingen. En dat je dus, al ga je niet naar die plekken toe, je voortdurend bewust bent dat je daar mede verantwoordelijk voor bent, voor het vele leed wat er is gewoon.
Is het in die zin een heel geëngageerde vorm van boeddhisme?
Ik denk het wel, ja. Het boeddhisme heeft, zoals alle religieuze stromingen, natuurlijk ook zijn afkalving gekregen en verbrokkeling eigenlijk van het grondidee. Ik denk dat we, ieder van ons dat in zijn eigen leven kun je dat terugvinden, dat je dat ook doet eigenlijk. Hè? En dat het gevolg heeft, dat de wereld is zoals die is op het ogenblik.
Niet genoeg aandacht bedoelt u eigenlijk?
Ja, dat je niet voldoende aandacht hebt voor de wijze waarop je in het leven staat en doet en reageert enzovoort. Ja, inderdaad.
U zei net al dat die eigen ervaring heel belangrijk is.
Ja.
Welke rol neemt studie voor u in? Want bijvoorbeeld in het Zen-boeddhisme, Tibetaans boeddhisme, wordt hoop gestudeerd.
Ja, want je via de boeken en via gesprekken met andere mensen over deze materie hebt, dat kan jouw eigen inzicht en je eigen ervaring verrijken en verdiepen. Dus het is echt niet voor niets, alleen het is voor mij dus geen hoofdzaak. Het is eigenlijk geleidelijk aan een bevestiging van mijn eigen ervaring, maar dan op een dieper niveau. Dus het is heel erg nodig.
En hoe stimuleert u die eigen ervaring bij studenten?
Nou, door ze te zeggen, dat zeg ik heel vaak, dat is bijna een grammofoonplaat, geloof me niet, onderzoek het. En pas als jij het onderzocht hebt en je komt tot de conclusie, nou ja, het is niet zo gek wat dat mannetje zegt, dan is het pas iets van jou. He, dus eerstehands kennis, daar ben ik heel erg precies op. Dus iets wat helemaal je eigendom is, omdat je het helemaal zelf ervaren hebt. Ook al heb je een stimulans van buiten gekregen. Dat is er natuurlijk gewoon altijd.
Nou, heeft u zelf, ik geloof dat er nu meer groepen zijn in Nederland?
Ja, er zijn er ongeveer een stuk of 18.
Ja. En tegelijkertijd bent u natuurlijk heel huiverig voor instituties. In een van uw boeken schrijft u zelfs van instituten die moeten per definitie hun deelnemers knechten.
Ja.
Dat is niet niks. Hoe voorkomt u dat zelf?
Nou, ik kan het niet voorkomen. Ik heb autoriteit. En die autoriteit die maakt dat mijn leerlingen niet helemaal vrij zijn om zelf te ontdekken. En daar ben ik me van bewust. Maar ik weet niet hoe ik anders moet doen. Ik kan ze, zoals gezegd, ik kan ze steeds zeggen van, geloof me niet. Maar ja, dat er iets van autoriteit, ja, dat heb ik. Daar kan ik niks aan doen dus. De hoofdzaak is natuurlijk, en daar ontkom je ook niet aan. Als je het niet met twee mensen doet, maar je doet het met meer mensen, je hebt groepering, heb je organisatie. En dat je zorgt dat de organisatie blijft. En dat is niet makkelijk. Geloof ik op het ogenblik dat verschillende maatregelen die ze genomen hebben in het authentieke Zen, die zijn heel zinnig. Dat iedereen een bepaalde taak heeft en dat die daarin, erkend wordt. Dus daar is ook een zekere hiërarchie optreedt. Dat is bij een vrije vorm die ik dus voorsta, is dat veel moeilijker. Hè? Op het moment dat je gaat organiseren, zit je ergens in waar heel gemakkelijk hiërarchie en gezag enzovoorts plaats gaan hebben. Hè? Maar het is onvermijdelijk.
Ja, want op het moment dat je niet organiseert, gebeurt er ook veel.
Ja, gebeurt er veel te weinig. Hè? Ja, nee, het is zo. En dat probleem heb ik niet opgelost. Ja.
U bent uw hele leven met Zen bezig geweest, met Tao Zen. Wat heeft het u zelf gebracht?
Een heel duidelijk gevoel dat dit leven voorlopig is. En dat je wijs doet om niet meer daarin te steken van energie als dat voorlopige leven vraagt. En dat is een hele wijkende grens. Ik bedoel, het ene ogenblik denk je dit en denk je dat, maar dat je ziet dat je voorlopig bent, is heel belangrijk. Zodat de dood ook een andere betekenis voor je krijgt. Nou is dat natuurlijk door de gevangenkamp is dat ook gestimuleerd, waar ik verpleger in de dodenbarak was. Maar ik heb gemerkt dat ongeweten, ongewild, voor vele mensen die dat einde dus een angstig iets is. En dat maakt ook dat de overgang, zal ik maar zeggen, naar die andere werkelijkheid, dat die heel vaak niet bewust eigenlijk gedaan kan worden. En dat komt eigenlijk meer door de omstanders dan degene die op dat moment overgaat. Dat is heel jammer.
Terwijl het heel belangrijk is om dan helder te blijven.
Ja, om dan helder te blijven. Ik bedoel, dat boek van het Tibetaanse dodenboek is natuurlijk veelzeggend op dat punt. En daar is het natuurlijk een hele studie, een hele voorbereiding. Nou ja, daar komen we hier absoluut niet aan toe eigenlijk.
Maar gaat u wat dat betreft uit van reïncarnatie?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik bedoel, je kunt zelfs in je eigen leven soms momenten ontdekken dat je weet, ja, dit heb ik al zo vaak gehad, dat zit zo. En kijk, je kunt het nooit hard maken, hè? Je kunt nooit hard maken dat er meerdere levens bestaan. Dat kun je niet, maar je hebt je eigen ervaring. En nou ja, daar durf ik op te vertrouwen. Vooral als dat natuurlijk de loop van je leven telkens weer bevestigd wordt eigenlijk. Hè. Ja, niet alleen bij jezelf, maar vooral bij meerdere mensen. Zo heb ik dus overgehouden van die dodenbarak. Vrijwel alle mensen, en die waren eigenlijk in een hele optimale toestand, want hun vrouw was er niet, hun kinderen waren er niet, het was een mannenkamp, en ze waren heel erg verzwakt. Dus die instinctieve, het willen blijven leven, was heel zwak. En daardoor konden ze vanzelf eigenlijk meer aandacht besteden, hoewel de omstandigheden natuurlijk heel, heel slecht waren. Ik bedoel, het was donker en fijn. Ik zal maar zeggen, de fysieke omstandigheden waren heel slecht, maar de spirituele kans was groter. En daar is mij van bijgebleven dat degenen die dus bewust overgingen, die zeiden allemaal een heel wonderlijk iets. Die zeiden, je komt in een begrijpend licht. En dat zeiden ze onafhankelijk, dat hadden ze niet gehoord, maar dat zeiden ze eigenlijk. Dat was dus het gevoel waarin ze kwamen. En dat ze eigenlijk al alles vergeven was. He? Dat ze nu dus heel rustig konden kijken, ja. Dat zeiden ze niet hoor, maar dat heb ik dan later zelf ingevuld. Ik zal de volgende keer een beetje meer hier en dan daaraan denken. Nou, dat heeft hele diepe indruk op me gemaakt. En dat maakte het werk daar in dat kamp ook voor mij erg belangrijk eigenlijk. Hè. Ja.
Dus die herinnering heeft u ook uw hele leven meegedragen?
Ja.
Juist over dat sterven?
Ja. Dat besef dat het leven onvernietigbaar is en dat het altijd maar weer doorgaat te transformeren. Door een kracht die op zichzelf natuurlijk eeuwig is. Dat is een groot goed om daar diep van overtuigd te zijn.
U hoorde Maarten Houtman in gesprek met Jacqueline Oskamp.